Namens uw kerkenraadgemeente de volgende afkondigingen. Donderdag 15 januari is er lidmatenkring, kandidaat W.J. van der Brink zal dan artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandelen. Volgende week zondag zijn de kerkdiensten als volgt: om 10 uur kandidaat W.J. van der Brink en om 6:30 kandidaat N.A. Donselaar. Deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkbouw en de pastorie. De diaconale collecte van volgende week zondag is bestemd voor de Bonisa-zending. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. En tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Psalm 77, vers 8, waar we zingen: Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Waarom Psalm 77, vers 8 aan het begin? We staan deze avond stil bij de geschiedenis van Jezus, die zijn woonplaats zal vinden in Nazareth, nadat hij eerst gevlucht is in Egypte. En op die wijze zien wij Gods wonderlijke wegen met zijn eigen kind, Jezus. En daarom zingen wij als eerste psalm, Psalm 77, vers 8. Thank you. Deze avond doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van zondag 15, vraag en antwoord 37. Zondag 15, vraag en antwoord 37. Waarna we zingen psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de belijdenis van het geloof met de woorden van vraag en antwoord 37. Van de catechismus. Wij belijden daar. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Amen. Avond aan familie Karels die komende week weer naar Engeland trekken voor de Wycliffe Bijbelvertalers. Zullen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere trouwe God, het is uw goedheid dat wij tussen kerst en Pasen, want dat is toch deze tijd, u ons samenbrengt in uw huis. En die tijd tussen kerst en Pasen wordt gekenmerkt door wat we net gelezen en beleden hebben. Dat u geleden hebt. En dat deed u niet alleen op de momenten waarvan wij zeggen, toen leed u, toen werd u vernederd, maar u hebt ook geleden toen u vluchtte naar Egypte. En u hebt ook geleden toen u in Nazareth terechtkwam. En u hebt ook geleden toen u Nazarener geheten zou worden. En heren, dat is een wonder. Matthäus zag dat. Wij bidden van u of uw Heilige Geest die Heere is en levend maakt en ons verlichte ogen van het verstand geeft, of die Heilige Geest ons vanavond hetzelfde zal laten zien als wat Matthäus zag. Het wondere, heilgeheim, dat Jezus de Nazarener geheten wilde worden voor mensen als wij. Dat is het evangelie. Dat schittert tegen de achtergrond van wie wij zijn. Dat is uw verlossend handelen. Dat schittert tegen de gitzwarte achtergrond van ons bestaan. Heere, laat dat verlossende handelen van u vanavond door uw welbehagen gelukkend voortgaan. Waar een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die wellicht uit gewoonte naar de kerk kwam, het vanavond gaat zien. Wat wij samen gezongen hebben met psalm 2. In hem is mijn heil, en mijn hoogst geluk. In hem ligt wijsheid voor dwazen als wij. In hem ligt het leven voor mensen die in de dood liggen. In hem is het heil voor mensen die het wel onheilig zijn en het alleen maar kunnen bederven. Heere, laat dat evangelie vanavond gepredikt worden. Dat is niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf en dat is niet vanzelfsprekend. Het is uw goedheid dat u ons samen roept. En niet alleen dat, dat u ook uw roepstem, uw heilstem ons wilt laten horen. Keer op keer gaat u daarmee door en u wordt er niet moe van. Wat is dat een ontzaglijk wonder dat u ons vanavond weer achterna gaat. Misschien hebben we ons de afgelopen week wel ver bij u vandaan gezondigd. En zitten we met die last van zonde en plagen vanavond hier in dit gebouw. Heere, laat zien dat u niet om de schuld heen gaat. U wijst de schuld aan. Maar laat ook alstublieft zien dat Jezus van Nazareth naast zulke hulpeloze schepselen als wij komt staan en ons opricht uit onze ellende, omdat u zelf in onze ellende kwam. Heere, zo bidden wij om de voortgang van het woord en de doorwerking van het woord. Dat jongeren en ouderen het gaan zien zoals ze het nog nooit gezien hebben. En gaan horen zoals ze het nog nooit gehoord hebben. In hem, die Zoon van God ligt, Gods welbehagen. Laat dan onder de prediking van het woord de omhelzing van het geloof mogen plaatsvinden. En waar wij niet kunnen geloven, daar werkt uw geest het geloof. En van hem mogen we alle verwachting hebben. Uw geest is het, die uitgezonden is en uitgestort is, niet met mate, om mensen erbij te trekken. En mensen die in u hun heil, hun hoogst geluk leerden beschouwen, nader onderwijs te geven. Geef zo alles wat nodig is in spreken en luisteren, dat onze aandacht gevangen mag zijn onder de gehoorzaamheid van uw woord. En dat alle gedachten van de achterliggende week of gedachten die we hebben van de komende week van ons afgenomen worden. Dat de duivel geen kans krijgt om het gezaaide woord weg te nemen. Wees in het bijzonder met onze jonge mensen. Heren, laat zien dat het woord van u niet uit een oud boek stamt, maar dat het levend en krachtig is. En dat het ook onze jonge mensen wil en kan veranderen. Geef hen in deze brandende tijd, waarin zoveel op hen afkomt, waarin zoveel stemmen gehoord worden en waarin het evangelie op zoveel wijzen gepredikt wordt, dat zij het vanavond mogen bemerken en mogen zien. Het evangelie van Jezus van Nazareth, dat is een gekruist evangelie. Hij moet wassen en ik minder worden. En waar u steeds meer wordt, dan word ik vanzelf minder. Laat dat proces, dat hier aanvangt en nooit ophoudt, in het levens van jongeren en ouderen werkelijkheid mogen worden. Heren, richt onze verwachting op u als wij geen verwachting hebben van onszelf. En als we moedeloos in de kerk zitten, u geeft moed die hopend op u wachten. Gedenk ons als wij in tijden van zorg en tegenspoed ons bevinden. Misschien zitten we hier wel te neer en in de achterliggende week zoveel verschillende dingen gebeurd. Stemmen, roepstemmen die we hoorden vanuit de familiekring, vanuit de buurt. Dingen die we meemaakten die ons niet loslaten. Lasten waaronder we gebukt gaan en daar hoeven we niet oud voor te zijn. Heere, verlicht u alle last. U die gezegd hebt, komt allen tot mij, die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Gedenkt u dominee Buitink. Zegen hem in het werk wat hij mag doen, en als het ook tegen zit lichamelijk, wees de heelmeester die naar lichaam en ziel. Mensen die broos en vergankelijk zijn, bijstaat. Gedenk alle dienstknechten van het woord, die uitgaan om het zaad van het woord te strooien. Ook vanavond in binnen- en buitenland, in het bijzonder denken wij aan de leidende kerk. Heren, wil uw koninkrijk laten komen. En laat uw wil geschieden en verbreek de werken van de Satan. Zegen hen die opgeleid worden tot dienaar van het woord. Geef getrouwheid. Geef buigen voor uw woord. En zegen ook allen die meewerken aan de vorming van hen die opgeleid worden. Zegen onze kerk in den brede. Alle organen binnen onze kerk. Het jeugdwerk. Het zendingswerk. Bekroon het, Heren, met uw zegen. We denken ook aan het werk van de Bijbelvertalers. Zegent u de familie Karels die opgeleid worden om straks uitgezonden te worden. Wat een stap, Heren. Maar als het een stap is met u, dan gaat het. Geef ze alles wat nodig is in de vorming en straks ook in de uitvoering van hun taak. En wees als de God van alle genade het gezin nabij. En dat ze mogen weten en ook gedragen te worden door de gebeden van de gemeente. Heer, ontferm u over ons. Wij hebben geen rechten. En we kunnen u niet overhalen. Maar we kunnen wel pleiten. Op uw trouw verbond. En op uw genadige naam. Jezus van Nazareth. Hoor ons omwille van hem. Die gij altijd hoort. Uw enige geliefde zoon. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van de Heer in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En lezen eruit het tweede hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. Matteüs 2, vers 13 tot en met 23. Het woord van de Heer komt daar als volgt tot ons. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land van Israël, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land van Israël. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de schriftlezing, tekstwoorden voor de prediking. vindt u in dit voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 2 en daarvan het laatste vers, vers 23, deze woorden. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad, dorpje, mag je ook vertalen, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Zingen wij eerst ter inleiding op de prediking uit Psalm 80, vers 9 en vers 10. Psalm 80, vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En vers 10. Hij ligt verbrand en afgehouwen als gij verwoest. Wie zal dan bouwen? Uw hand, zij overs mensenzoon, die ge u gesterkt hebt, tot de troon. Psalm 80, vers 9 en 10.
Thank you.
Gemeente, als het gaat over het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus, dan mag ik, denk ik, bekend veronderstellen dat we onderscheiden in de staat van vernedering en de staat van verhoging. En binnen die staat van vernedering en verhoging onderscheiden wij. Er zijn 5 trappen, zo noemen we dat. En de ouderen kennen dat misschien nog wel van de catechisatieboekjes. 5 trappen in de vernedering. Geboorte, lijden, sterven, nederdaling ter hel, begrafenis. Het gevaar van zo'n indeling is zo goed ook dat het lijden en sterven en de vernedering van Christus concentreren op die 5 momenten. Terwijl de catechismus zegt, we hebben het samen beleden, dat hij de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. Of anders gezegd, iedere voetstap die Jezus Christus op de aarde heeft gezet, was er een van vernedering. De weg van kribben naar kruis was een weg van al maar minder worden. Het was geen weg van glorie. Een weg van verhoging. Een weg van minder worden en minder worden. En dat betekent dat ook het gedeelte van vanavond dat onze aandacht vraagt. Matthäus 2, vers 23. Behoort tot die weg van lijden en vernedering. We zitten boven de preek vanavond. De intocht van Jezus in het land van Israël. De intocht van Jezus in het land van Israël. En we staan stil bij 2 gedachten. In de eerste plaats letten we op de weg van vervulling. Want Matthäus heeft het over opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is. En in de tweede plaats op de weg van vernedering. Want we lezen dat hij zijn woonplaats neemt. Jozef dus met Jezus en Maria in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. De intocht van Jezus in het land van Israël. Daarin zien we een weg van vervulling en een weg van vernedering. In de eerste plaats dus de weg van vervulling. Gemeente, het gedeelte wat voor ons ligt is denk ik het minste preekte uit Matthäus 1 en 2. Matthäus 1, dat kennen wij als de geboorte, de aankondiging van de geboorte van Christus. En misschien is er ook wel over gepreekt tijdens de kerstdagen. Dan volgt Matthäus 2, het bekende gedeelte over de wijzen uit het oosten, waar wellicht ook over gepreekt is. En dan al het iets minder bekende, de vlucht naar Egypte. En vervolgens de kindermoord in Bethlehem. En ja, dan volgt er nog wat. Als je oppervlakkig leest, zou je zeggen, het is een stuk interessante informatie, maar niet meer dan dat. Jozef, die door goddelijke openbaring vermaand wordt om met het kindeke en met Maria naar Nazareth te gaan. Toch wil dit gedeelte meer zeggen dan dat. En om nu te begrijpen wat Matthäus ons vanavond te zeggen heeft met dat laatste gedeelte, moeten we eerst nagaan waarom Matthäus dit uitgerekend neerschrijft. En dan weet u wellicht dat Matthäus het evangelie is dat geschreven is voor de Joden. En dat een Joods karakter draagt. U ziet het op heel veel momenten terugkomen in het evangelie. En met dat Joodse karakter is ook gegeven dat Matthäus Jezus specifiek tekent als de Messias van Israël. Dat lezen we ook wel in de andere evangeliën, maar nergens zo uitdrukkelijk als in het evangelie van Matthäus. We zien dat al in het eerste hoofdstuk, dat geslachtsregister met al die namen. Dat heeft maar één functie. Namelijk doen uitkomen dat Jezus de lang beloofde Messias van Israël is. De zoon van David en de zoon van Abraham. In hem komen de beloften van het oude verbond in vervulling. Maar niet alleen dat. En daarom volgt Matthäus 2. En daarin laat Matthäus zien dat hij niet alleen de lang verwachte Messias van Israël is, maar dat hij ook degene is in wie de geschiedenis van het volk van Israël tot vervulling komt. De geschiedenis van ballingschap en uittocht en intocht. Het komt alles in Christus tot vervulling. Driemaal wijst Matthäus terug in het gedeelte wat we samen gelezen hebben naar het Oude Testament, op dat vervuld zou worden, op dat vervuld zou worden. De zogenaamde vervullingscitaten die je heel veel aantreft bij Matthäus. En laten we voor een goed verstaan van onze tekst eerst die gedeelten daaraan voorafgaan. Eens bekijken. Het eerste gedeelte wat we samen gelezen hebben, het gedeelte van de vlucht naar Egypte. Daarin laat Matthäus zien dat Jezus om uit de wrede handen van Herodes te blijven moest vluchten naar Egypte. Ja, dat denken wij. Het was een vluchtroute voor Jezus. Maar er zit een veel diepere oorzaak achter. Opdat vervuld zou worden. Gods belofte moet er in vervulling gaan, of er nou in Herodes aan het regime staat of niet. En Matthäus laat er licht over vallen. Hosea 11 vers 1 gaat daar in vervulling. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik kan me voorstellen dat u bij die woorden denkt, wat bedoelt Matthäus? En wat bedoelde Hosea daar? Want Hosea heeft het daar toch over het volk van Israël. En hoe kan Matthäus het dan betrekken op de Heer Jezus? Het is goed te bedenken dat als Matthäus een citaat citeert, een gedeelte citeert uit het Oude Testament, dat hij niet alleen die tekst citeert, maar het hele verband van Hosea 11. Dat was de praktijk van het citeren toen. Als je iets citeerde, dan wist de Jood meteen het verband. Wij zijn dat wat kwijtgeraakt, denk ik. Maar het is goed om dat te beseffen. Wanneer Matthäus Hosea 11 citeert, dan citeert hij het hele verband waarin Hosea 11 vers 1 staat. Waar gaat het over in Hosea 11? Hosea verkondigt daar dat het volk onder leiding van Mozes uit Egypte is geroepen. Maar door de afval en de ongehoorzaamheid is het opnieuw in ballingschap gestuurd. Gedeporteerd naar Assyrië toe. God had zijn kind, zijn zoon geroepen. Namelijk Israël. Om het een gehoorzaam kind te doen zijn. Maar het was een ongehoorzaam kind. Want toen het volk werd uitgeleid, kregen ze al snel weer de afgoden lief. En dat betekent, gemeente, dat die belofte uit Hosea 11 dus onvervuld is gebleven. En wanneer gaat die belofte nu in vervulling? Wel als Jezus, de Messias, de weg van Israël gaat gaan. Hij wordt in ballingschap gestuurd als klein kind. Zoals het volk van Israël als straf op de ongehoorzaamheid in ballingschap werd gestuurd. Jezus doet over wat Israël niet kon doen. Hij wordt in ballingschap geleid. Gemeente, wat wonderlijk. Het kleine kind Jezus droeg toen al de ongerechtigheden van zijn volk. Opdat vervuld zou worden. Dan volgt het tweede gedeelte. De kindermoord in Bethlehem. Als represaillemaatregel op de bevolking laat Herodes alle kinderen van 2 jaar en jonger uitmoorden. In koelen bloeden. Waarom deed hij dat? Nou, kinderen, dat deed hij met dezelfde bedoeling als Farao dat deed in het Oude Testament. Dat weet je wel, hè? Farao. Die wrede vorst. Hij liet alle jongetjes in de Nijl werpen. Waarom? Hij wilde voorkomen dat iemand als Mozes op zou staan. Die de heerschappij zou krijgen. En het volk van Israël in opstand zou brengen. En zo het volk van Egypte en de farao onder de voet zou lopen. Herodes, de farao van het Nieuwe Testament, doet hetzelfde. Hij wil Jezus, die geboren koning der Joden, uitmoorden, want zijn reputatie staat op het spel. Nou, wat een wijze wegen van de Heer. Jezus is in Egypte. en ontkomt aan die wrede handen van Herodes. En dan ziet Matthäus opnieuw wat in vervulling gaan. Een citaat uit Jeremia 31 citeert hij daar. Jeremia 31, vers 15. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat ze niet zijn. Wat profeteert Jeremia daar? Hij profeteert van hoop. Te midden van die hopeloze omstandigheden toen, voor het volk van Israël dat in ballingschap was gevoerd en moeders die hun kinderen niet terug zouden zien, profeteert hij. Er is hoop, Israël. Leest u Jeremia 31 in zijn geheel maar na. Daar staat die machtige tekst. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. En dan ziet Matthäus weer wat in vervulling gaan. Want Jezus Christus, die zal ook die belofte uit Jeremia 31 laten vervullen. De ballingschap als oordeel over de zonde van het volk van Israël, die is niet meer uitzichtloos. Waarom niet? Omdat Gods Zoon zelf in ballingschap gegaan is en terug zal komen. Op dat vervuld zou worden. En dan komen we bij de woorden van de tekst. Jozef en Maria en Jezus bevinden zich nog steeds in dat donkere Egypte. En als Herodes gestorven is aan die vreselijke ziekte, komt de engel des Heren tot hem. Sta op, Jozef. Neem het kindje en zijn moeder en ga terug naar het land van Israël. Staat het er? Trek in het land van Israël. Let u er goed op hoe het er staat. Ze keren niet terug. Maar nu de koning geboren is, zal de koning zijn intocht krijgen. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat uw koning moogt ontvangen. Gemeente, hier vindt de intocht plaats van Jezus, de nieuwe Mozes, de vervuller van de geschiedenis van het volk van Israël. Met die woorden het land van Israël, die alleen maar hier voorkomen bij Matthäus, lijkt Matthäus erop te wijzen dat dit het beloofde land is. Het land van Israël. Het beloofde land dat wacht op de terugkeer van de ballingen. Op de terugkeer van de balling met een hoofdletter. Jezus. Wat doet Jozef? Hij gaat in de weg van gehoorzaamheid. Geen opstand, geen vragen. Hij gaat. En dan opnieuw, hij keert niet terug. Maar hij gaat in. Hij is gekomen in, vers 21. Het land van Israël. Nu kan het. Want allen die de ziel van het kindeke zochten, die zijn gestorven. Christus mocht niet omkomen in Bethlehem. En daarom moest hij blijven leven. En nu is dan het moment aangebroken dat het land van Israël de koning zal gaan ontvangen. Gemeente, dat grijpt alles toch wonderlijk in elkaar. Als je dit gedeelte leest, dan denk je, het staat bol van Herodes. Herodes heeft het voor het zeggen. Wat wonderlijk. Jongelui, Herodes wordt alleen maar gebruikt als een pion op het schaakbord. En alle zetten die Herodes zet, God is hem al een slag voor. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij, groot van macht en groot van heerschappij? En onwillekeurig denken we bij de woorden van vers 20. Ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten, naar woorden uit Exodus 4. Wat staat daar in vers 19? Ook zei de Heere tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder, Want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Opnieuw tekent Matthäus hier Jezus als de nieuwe Mozes, die de weg van het volk van Israël ging. Jonge vrienden, laat je nooit wijsmaken dat het Oude Testament van minder waarde is dan het Nieuwe Testament. Of dat het er eigenlijk niet toe doet, dat het Nieuwe Testament veel geestelijker is. En dat het Oude Testament eigenlijk alleen maar een soort opstapje is naar het Nieuwe Testament. Het is de wijsheid van de Heilige Geest dat Matthäus het mag zien. De lijnen tussen Oude en Nieuwe Testament. Ze horen bij elkaar. Ja, maar zegt iemand, Jezus heeft toch het Oude Testament vervuld? Ja, dat is waar. Het ligt er maar aan wat u ermee bedoelt. Vervullen betekent niet afschaffen. Maar vervullen betekent tot zijn diepste ontplooiing, voltooiing brengen. En op die manier wordt er weer perspectief gegeven voor de toekomst. Christus is het centrum van de geschiedenis. En in hem komen alle beloften samen. En door hem opent hij weer een nieuwe toekomst. Komt allen. Ziet Gods wijze wegen. Want gemeente, ik hoop niet dat het alleen voor u een stuk interessante informatie is vanavond. Had ik nog nooit gehoord. Het gaat erom dat u hetzelfde gaat zien als Matthäus. De wijsheid van God. En laat ik nog iets anders noemen. Ook het feit dat de geschiedenis ertoe doet. Juist in deze tijd is dat van belang. Alles wat achter ons ligt, ach, hoor je wel eens. Wat doet het ertoe? Het gaat om de toekomst, om hoe je nu leeft. Maar gemeente, besef goed, we zijn geen islam die de openbaring vanuit de hemel ontving in één keer. Maar Gods Zoon is de geschiedenis ingegaan, is vlees geworden en heeft zijn voetstappen gezet in de geschiedenis. En daarom het heil kent een geschiedenis. En de grond van het geloof is die geschiedenis van het heil, ook dit stukje van Gods geschiedenis. Jozef, hij gaat gehoorzaam aan het bevel van de engel. Waar gaat hij heen? Hij is gekomen in het land van Israël. Maar dan hoort hij wat. Vers 22. Als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was. Hij wilde dus naar Judea gaan. Ja, dat is logisch. Waar moet een koning wonen? In Jeruzalem. De hoofdstad. In het paleis. En anders, als dat niet lukt in Bethlehem bijvoorbeeld. Wat was het dan het aangrijpende? Archelaus is koning geworden in Judea, de zoon van Herodes, even goddeloos en even wreed als zijn vader volgens Josephus, de geschiedschrijver. Heeft de engel zich dan toch vergist? Moet Jozef echt op dit moment het land van Israël in? Is het niet beter om even te wachten, zodat hij straks, nadat Archelaus gestorven is, Judea zal intrekken om zegevierend de intocht naar Jeruzalem te gaan maken? Nee. Misschien heeft hij getwijfeld, Jozef. Want opnieuw lezen wij, door goddelijke openbaring is hij vermaand in de droom, vers 22. En vertrekt hij in de delen van Galilea. Ja, u hoort het goed. Het Galilea der heidenen. Ik las ergens in een commentaar. De koning trekt het land van Israël binnen. Maar het blijkt een intocht in vernedering te zijn. Koning Archelaus aan het bewind. En de koning der koningen moet deze vernederende weg gaan naar Galilea. Dat is geen eretocht naar een paleis. Maar dat is een weg van minder worden. Naar Galilea. Want jongens en meisjes, als een koning intocht doet, dat gaat toch gepaard met allerlei pracht en praal? Maar je leest er niets van. In het geheim is Jezus in Galilea gekomen. En dat brengt ons bij het tweede. De weg van vernedering. Want gemeente, daar gaat de weg van vernedering door. Ze zijn in Galilea aangekomen. En dan? Dan gaat de weg naar Nazareth. Waarom uitgerekend daar? Er waren genoeg andere plaatsen in Galilea die wat beter op de kaart stonden dan Nazareth. Als er één plaatsje was dat meer onbeduidend en meer onaanzienlijk was dan Nazareth. Maar dat was er niet. We lezen van een stad, genaamd Nazareth. Maar het woord wat daar in het Grieks gebruikt wordt, mag u even goed vertalen met dorpje. Misschien heeft het 500 inwoners geteld, meer niet. Het was een gehuchtje. Nota bene. Jezus moet naar het achterafgebied Galilea. En dan ook nog eens naar Nazareth. Daar haal je je neus voor op. Dat deed Nathanael ook. Toen Filippus hem zei: hebben Jezus van Nazareth gevonden. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En later wordt zijn woonplaats een twistpunt als hij op de laatste dag van het Loofhuttefeest predikt. Wie dorst heeft, komen tot mij. En sommigen zijn onder de indruk en zeggen: deze is een profeet, dat kan niet anders. Maar anderen zeggen: heb je dan nooit gehoord dat een profeet uit Galilea komt? Laat staan uit Nazareth. Ja, gemeente, uitgerekend daar vindt Jezus zijn woonplaats. Daar zal hij opgroeien. Daar zal hij toenemen in genade bij God en bij de mensen. Waar verwacht u Jezus? Bij de grote der aarde? En bij de paleizen? En dan zoekt u hem op de verkeerde plaats. Het licht der wereld verschijnt reddend in de krochten van Israël. Ja, zegt Matthäus, en dat hebben de profeten al voorzegd. Hij zal Nazarener geheten worden. Maar als iemand zijn Bijbeltje goed kent vanavond, dan zal hij geen tekst kunnen aanwijzen waar staat dat Jezus Nazarener geheten zal worden. Ik heb het niet gevonden. Hoe kan dat? Heeft Matthäus een fout gemaakt? Is de Bijbel dan toch een menselijk boek? Nee, zeker niet. Wat doet Matthäus? En hier verraadt zich zijn Joodse achtergrond. Het woord Nazarener is afgeleid, luister goed, dan hoort u haast hetzelfde van Netzer. Netzer, Hebreeuws. Nazarener, Netzer. En dat betekent spruit. Of lood. Onze kinderen weten wel wat dat is. Als de lente in aantocht is, dan verschijnen er van die kleine knopjes aan de bomen. Dat zijn van die spruiten, uitspruitsels. Klein en nietig en onaanzienlijk. Geen schoonheid aan te zien, jawel, later zullen ze in bloei gaan staan, die bomen. Maar die knopjes, dat ziet er niet uit. En nu we dat weten, gaat het ons dagen. Horen we Jesaja niet profeteren? Er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En Jeremia in hoofdstuk 23. De dagen komen dat ik David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En Jeremia 33. In die dagen zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En Zacharia 3 vers 8 profeteert van die onverwachte en weinig indruk makende tak die uitspruit uit het vervallen huis van David. Ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Gemeente, dat gaat in vervulling hier. Jezus is die spruit. Dat verachtelijke loodje. Die Nazarene. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Zo anders dan mensen denken. En wat een wijsheid van de Here. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Geen Herodes, geen Augustus, geen Archelaus. Het blijft van geslachten tot geslacht. Opdat hij Nazarener geheten zal worden. Weet u wie dat begrepen heeft, gemeente? Later. Echt begrepen heeft. Paulus. Toen hij zei dat Jezus zichzelf ontledigde. En zichzelf vernederde tot de dood van het kruis. Opdat hij Nazarener zal geheten worden. Zo is Jezus, gemeente. Het was niet iemand die met pracht en praal zich door de samenleving heen bewoog. Echt niet. Hij is de onderste weg gegaan. De weg van de vernedering. Zijn leven was al minder worden. Eerst het Galilea der heidenen. Het land van de buitenste duisternis. Dan Nazareth. De plaats van de duisternis. En waar eindigt zijn leven? Die plaats van de buitenste duisternis. Nedergedaald ter helle. Deze woorden, gemeente, opdat hij Nazarener geheten zal worden, zijn dreigend voorspel van wat straks zal komen als hij nederdaalt in de onderste delen der aarde. Een dreigend voorspel of is het voor uw heerlijke evangelie? Dat Christus een volkomen zaligmaker is geweest. Die de weg van de vernedering niet met sprongen is. Dat zouden wij doen. Als wij vernederd worden, dan weet het liefst zo snel mogelijk van afkomen. Maar Christus heeft stap voor stap de wil van zijn Vader gehoorzaamd. Daarom moest die Nazarene geheten worden. Zegt u het ook voor mij? Is ook voor jou? Wie kunnen dat zeggen vanavond? Wie horen evangelie? In het feit dat Jezus Nazarener geheten wordt. Nou, u verlangt de Bijbels antwoord, denk ik. Laten we dan maar bij de Bijbel blijven. In Markus 10 lezen wij van een hulpeloos mens die langs de kant van de weg zit in Jericho. Jezus op weg naar Jeruzalem komt door Jericho. En hij ziet die man zitten. Bartimeus heet hij. Dag aan dag zit hij langs de weg. Om almoezen te vragen. En op een dag hoort hij het. Een grote groep mensen komt eraan. Wie komt eraan? O, het is Jezus van Nazareth. Zo lezen we. Markus 10, vers 47. En horende dat het Jezus de Nazarene was. En wat gaat Bartimeus dan doen? Die man die geen toekomst heeft. Begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Bartimeus, er is geen hoop voor jou. Nee, als er een koning langs zou komen, in koninklijke kledij, die zou zich niet neerbuigen over Bartimeus. Maar nu hij hoort dat het Jezus van Nazareth is, krijgt hij hoop. Wie mij veracht. God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft gehoord wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. Die verachte Nazarener. Die stopt. En die buigt zich over Bartimeus heen. En gemeente, dat is nou typerend voor zijn handelen. Grijp moed uit zijn naam. Nazarener. Want vanavond wandelt hij in de bediening van het woord als diezelfde Jezus van Nazareth door de kerk heen. Heeft Jesaja geen gelijk gehad toen hij zei: zijn naam is wonderlijk. Wonderlijk. Ja, als u zich aardig kunt redden vanavond en eigenlijk geen behoefte hebt aan Jezus van Nazareth en genoeg hebt aan het uiterlijke kleed van de godsdienst, ja, wat moet je dan met een Nazarener? Dan denk ik dat u zichzelf niet kent. Want een ieder die Jezus van Nazareth vanavond niet kent, die kent zichzelf niet. U hebt hoogstwaarschijnlijk veel te hoge gedachten van uzelf en veel te kleine gedachten van hem. Want mensen die aandacht wat mee kunnen brengen vanavond, en wat het is, maakt niet uit. Ja, die kunnen niks met Jezus van Nazareth. Waar is Jezus te vinden? Lees de evangelie maar door. Hij is te vinden bij de verlorenen, bij de verachten. Bij de kreupelen, bij de lammen, bij de blinden. Dat zijn de portretten die het evangelie ons voorhoudt. Mensen die erachter kwamen dat ze van God vervreemd zijn. En verloren liggen. In zonde en schuld. Daar is Christus te vinden. O, zegt iemand, als u eens wist wat er in mijn leven gepasseerd is. U weet niet van mijn zwarte bladzijde in mijn levensboek af. Ik heb een verleden achter mij van zonde. Ik heb alles gedaan wat niet kan en niet mag. En het verleden achtervolgt mij nog dagelijks. De beroemde beeldhouwer Michelangelo liep eens langs een stuk steen. Zo'n vormloos stuk steen. Wat ziet zo'n man in zo'n blok steen? Weet u wat Michelangelo zei? Hoe ga ik te werk? Ik vorm niet de steen om tot een beeld, maar ik bevrijd het beeld dat opgesloten ligt in de steen. Nog een keer. Ik vorm niet de steen om tot een beeld, maar ik bevrijd het beeld dat opgesloten zit in de steen. Jezus van Nazareth liep langs Bartimeus. En hij ziet wat in die man. Jezus van Nazareth. Die vormt zondaren om tot levende bewijzen van zijn genade. Kijk, alle andere godsdiensten zeggen: je moet zelf wat doen. Maar Christus, Jezus van Nazareth, zegt: ik daal af in de put van je ellende en ik haal je eruit. Dat is Jezus van Nazareth. En gemeente, onthoudt het. Zijn intocht in het land van Israël is bepalend voor de rest van zijn werkzaamheden. De eerste jaren van Jezus' leven zouden een stempel gaan zetten op de rest van zijn bediening. Lees u bij Lucas 2, vers 51. Hij nam toe. In genade. Bij God en bij de mensen. Daar is hij opgegroeid. Daar heeft hij de kinderleeftijd doorgemaakt. Daar heeft hij onderwijs gekregen. En daar heeft hij anderen onderwezen. Maar deze Jezus van Nazareth, hoe is hij door het leven gegaan? Als ze hem aanzagen, was er geen gestalte of heerlijkheid dat hem zouden begeerd hebben. Zo is het toen geweest en zo is het nu. Want wie wil nou zo'n koning dienen? Zo dachten velen in die tijd. Een koning die zieken geneest, die krankheden op zich neemt. Die zich ontfermt over verloren schapen. Die wil zo'n koning dienen. En bovendien, er is weinig eer te behalen om te behoren bij zijn gevolg. Jonge vrienden, christen zijn, dat is geen succesverhaal. Als je een toekomst wilt van succes en promotie en zelf in het middelpunt wil staan, dan moet je geen christen worden. Overreken de kosten, zou ik dan zeggen. Je kunt dat lezen in Handelingen 24. Als Tertullus voor Felix staat en Paulus en andere christenen beschuldigt, wat zegt hij dan? Maar hij noemt ze bij de naam. Die sekte van de Nazireërs. Zo noemt hij de christenen. Als je echt christen bent, ben je van Christus. En dat is in deze tijd ergernisverwekkend. Kijk er niet vreemd van op. Als je vrienden dat in de studie je vreemd aankijken. Als je vasthoudt aan je principe. Kijk er niet vreemd van op als je op je werk, in de maatschappij, tegenstand ontmoet. Omdat u voor de naam van Jezus uit wil komen. Een christen gaat in de voetsporen van Jezus, de Nazarener. Johannes heeft dat ook diep verwoord. Hij heeft onder ons gewoond. Dat zegt hij in Johannes 1, vers 14. En er loopt een lijn van Matthäus 2, vers 23 naar Johannes 1, vers 14. Jezus woonde in Nazareth. En Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Denk maar terug aan de preek van vorig jaar, 21 december. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Wat bedoelde Johannes ook alweer? Nou, hij bedoelde te zeggen, het wonen van God bij de mensen was in het Oude Testament omgeven met allerlei grenzen. U weet wel, toen Mozes vroeg, toon mij nu uw heerlijkheid, mocht hij slechts de achterste delen zien. En je kon niet zomaar die heerlijkheid des Heren benaderen. Maar nu in het Nieuwe Testament, zegt Johannes, aanschouw ik zijn heerlijkheid in het wonen van Jezus onder de mensen. Jezus van Nazareth. Dat is evangelie. Evangelie dat er vanavond op gericht is dat u nederig gaat worden. Ja, maar dat doet de geest, zegt u. Ja, dat doet de geest inderdaad. Waar hij vanavond u overtuigt van uw zonde, van uw egoïsme. En van uw plannen die u God misschien voorstelt. Eerst moet ik dit doormaken en dat doormaken en dan dit en dan dat. En u weet precies misschien hoe God een mens bekeert. Maar diep in uw hart bruist het van hoogmoed omdat u niet klein wilt worden. God is al nederig. U moet het nog worden. Later zal Jezus dat zelf gaan preken. Leest u maar in Lucas 4. Dan neemt hij het woord in de synagoge van Nazareth. Wat gaat hij dan preken? De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te brengen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat is evangelie. Daar schittert het verlossend handelen van Jezus van Nazareth. Waar hij zich buigt over een kreupele. En waar hij vanavond jou, die met lege handen zit, wijst op zijn naam, die zo wonderlijk is. Jezus van Nazareth. Spring daar je hart van op. Van dit evangelie. Er wordt op heel veel verschillende manieren het evangelie gepredikt in deze tijd. Het is de vraag of het evangelie van Jezus van Nazareth is. Jonge vrienden, Heb je dat onderscheidingsvermogen? Om te onderscheiden of iets uit God is. Bijbels evangelie, Bijbelse prediking is de prediking van Jezus van Nazareth. En zoals hij zelf gepredikt heeft. Dat betekent een gekruist evangelie. Met een voorbeeld wil ik dat duidelijk maken. Jongelui, hoe herken je vijanden? Stel, er is een strijd gaande. Twee partijen strijden met elkaar. Twee volkeren. Nou, je herkent de goeden en de slechten aan hun uniformen. Nou, trek dat beeld maar door. Een Bijbelse preek draagt het uniform van Jezus van Nazareth. Dat is heel wat anders dan het evangelie van Robert Schuller van de Hour of Power. Die met zijn voel je goed evangelie duizenden wint. In een interview zei Robert Schuller: ik geloof in de kracht van het positief denken. Zou Jezus van Nazareth zo gepreekt hebben? Je moet positief gaan leren denken. Een gevaarlijke vijand wordt nog gevaarlijker als die vijand zich kleedt in het uniform van een vriend. Zo iemand doet zich voor dat hij bij de goede kant hoort, terwijl hij bij het vijandelijke leger hoort. Hoe weet je dan, zegt iemand, of een preek echt bijbels is? En als ik wat hoor, of dat echt bijbels is, dan vraag je af, hoe heeft Jezus zelf gepreekt? Dat is toch de enige maatstaf? Je kunt geweldig heen en weer geschud worden, juist in je jonge jaren. Wat is nu waarheid? Onthoud één ding: als het goed voelt, dan hoeft het nog niet goed te zijn. Hoe heeft Jezus gepreekt? Ik heb er net al iets van gezegd hoe hij gepreekt heeft. En weet u wat de reactie was op zijn prediking? Lucas 4 aan het eind. Liefst wilden ze hem van de stelte afwerpen. Dat is het evangelie van Jezus. Dat staat haaks op uw denken. Haaks op jouw leven. Haaks op jouw gevoel. Waarom? Omdat ik en jij en u wat wil worden. We willen zo graag wat zijn. Terwijl Johannes, de evangelist, de vriend van de bruidegom, die dichter dan hij kwam niemand in de nabijheid van Jezus van Nazareth, die heel dicht in de nabijheid van hem heeft geleefd, aan zijn borst lag. Hij moet wassen. En ik moet niet, maar ik word minder. Als hij wast, als hij groeit, als hij groter wordt, wordt het oog van het geloof, word ik minder en minder en minder. Gekruist evangelie. Die nederige koning, de nederige Jezus van Nazareth, wil alleen maar op nederige wijze ontmoet worden. Het strijdt tegen de haren van iemand in die denkt dat hij eerst wat moet zijn voordat Christus in zijn hart komt. Eerst dit beleefd hebben, dan dat doorgemaakt hebben. Jezus van Nazareth kwam voor mensen die niets zijn en niets kunnen, omdat hij alles kan. Hoe heerlijk is zijn naam, gemeente. Jezus van Nazareth zal ook straks blijken te zijn de koning der koningen. De profeten hebben dat haarscherp gezien. Ze hebben dat ene gezien, dat Jezus van Nazareth die spruit was. Maar ze hebben ook dat andere gezien. Jeremia profeteert ervan: ik zal David een rechtvaardige spruit verwekken. Maar hij zegt dat achteraan: die zal koning zijn de regeren. En voorspoedig zijn. En recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jongens en meisjes, in de lente en in de zomer, dan zie je dat de bloemen gaan groeien en gaan bloeien. En dat de loten aan de bomen gaan uitspruiten. Nou, zo is Jezus de spruit ook gaan uitspruiten. Het licht is opgegaan. De weg van vernedering was toch ook een weg van verheerlijking. Want aan het kruishout, daar bloeit deze spruit volkomen open. Het staat ook boven het kruis geschreven. Jezus van Nazareth, koning der Joden, in drie talen geschreven. Het staat geschreven. De weg van de vernedering eindigt als hij verhoogd wordt aan het kruis. Zijn kroon, een doornenkroon. Zijn zetel, het kruis. En daar is voor het eerst zijn koninklijke hoogheid gepubliceerd op Goede Vrijdag. Wat is deze nederige zaligmaker machtig? Veel machtiger dan uw twijfels. En veel machtiger dan jouw aanvechtingen. Hou nu vanavond geen stand op. Maar kom zoals je bent. Arm, ellendig, moe gestreden, aangevochten. Moet Jezus van Nazareth nog dieper afdalen? Moet hij nog nederiger worden om uw hoogmoed te verbreken? In de vernedering van Jezus, gemeente, ligt de weg voor uw behoud. Hem ontmoeten is worden wat u bent in Gods ogen. Schuldig en onrein. Bevlekt met 1000 zonden. Leer alle schade en drek te achter. Om de uitnemendheid van de kennis van deze Jezus van Nazareth. Kan ik het ermee wagen, zegt iemand? Jazeker. Deze Jezus van Nazareth is vol van genade en vol van waarheid. Met de beker van het geloof mag u water putten uit de fonteinen van het heil. Zonder pijl, genade voor genade. Wat een evangelieboodschap die Matthäus hier aan het papier toevertrouwt. En die in 2009 hier in Ede aan u wordt geproclameerd. Zalig worden, gemeente, is zo eenvoudig. Dat is je zalig kijken op Jezus van Nazareth. En van hem krijgt het oog van het geloof nooit genoeg. Hoe nederiger hij is, hoe heerlijker voor het geloof. Hoe rijk is deze Jezus van Nazareth voor een arme zondaar. Zegt u, zeg jij, daar amen op? Amen. Zingen wij een antwoord op de prediking uit Psalm 89, vers 15 en 16. Psalm 89, vers 15 en 16. Laten we samen danken en bidden. Heere, wie kan uw wijsbeleid ooit doorgronden? En wie kan uw besluiten keren? Dat kan geen Herodes, geen Archelaus en ook geen mens als wij. Dat mag dat hoop geven. Als wij worstelen met de vraag hoe zalig te worden. Waar u spreekt, daar voleindigt u ook. En waar u werkt, dan maakt u het ook af. Geef, Heer, dat wij, jong en oud, met alles wat ons ontbreekt, tot die volheid van genade, de toevlucht zullen nemen. U hebt nooit iemand afgewezen. En ook als we u kennen, hebben we dit telkens nodig. Om van kracht tot kracht voor te gaan. En in de nabijheid van Jezus van Nazareth te verkeren. Dat is toch de werkelijke groei. En de opwas in de genade. Dat wij niet meer worden. Maar dat u meer wordt. En waar u meer wordt. Daar is de opwas. In de genade. En kennis van Christus Jezus. Wilt u die opwas schenken. En die bloei vermeerderen. In het bijzonder onder de jongeren. Wilt u een nieuwe generatie laten opstaan. Van jonge mensen. Die u vrezen. Die uw naam liefhebben, de naam van Jezus van Nazareth. En buigen voor dit kind, in wie alle macht is in hemel en op aarde. We danken u voor uw woord. Zegen dat aan ons hart. Vergeef dat wat van ons was. Breng ons veilig thuis. Geef ons kracht voor de nieuwe week. In de studie, op ons werk. Geef als er zorgen wachten, of als er bergen zijn waar we tegenop zien, dat we met al onze zorgen ons verliezen mogen aan u. Gij aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat wij het in uw hand geven. Ga met ons mee en laat het woord zijn rijke doorwerking mogen hebben, tot roem van uw naam en tot heil van onze ziel. Hoor ons gebed. Uit genade alleen. Amen. We zingen opnieuw uit deze psalm. Nu vers 10. Waar we zingen dat nog in, nog uitlands vorst, welke naam die ook draagt, zijn zetel zal onderdrukken. En vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De rotssteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon. Door al zijn broeders te eren als koning, zal hij zelf de koningen regeren. Psalm 89, vers 10 en vers 12. gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.